We zijn met een serie bezig en die heet Boven, Binnen, Buiten. In Efeze moet er dan eigenlijk nog bij, maar dat wordt zoveel tekst. En we zijn met de laatste gedeelte bezig, de laatste zondag in Efeze. En in die hoofdstuk 6 zijn we nu mee bezig. Efeze bestaat uit 6 hoofdstukken. En we hebben iedere week in een helikoptervlucht een hoofdstuk geprobeerd te pakken. De moeilijkste hoofdstukken hebben we gelukkig gehad wat dat betreft, als het gaat over de aandacht of over de tekst die je dan moet behandelen. Efeze bestaat uit 6 hoofdstukken. 3 daarvan gaan over naar boven gericht zijn. Dat is hoofdstukken 1, 2 en 3. En ik herhaal het maar zodat het je eigenlijk dromen kan. Hoofdstuk 1 gaat over het feit dat je geliefd bent door God. Hoofdstuk 2 gaat over dat je Jezus dagelijks mag ervaren. En hoofdstuk 3 gaat over dat je altijd in de intimiteit van God de Vader kunt komen. En wat een ellende hebben we daar vaak mee, dat we denken dat dat niet waar is. Dat we denken dat je eerst je zonde moet beleiden of weet ik veel wat. Dat kan heel nuttig zijn, je zonde eerst beleiden. Maar het feit is wel dat als je Jezus, als je redder hebt aangenomen, dat je altijd bij God mag komen. En we kunnen er niet genoeg van horen hoe God ons werkelijk ziet. Dus Martin, als je naar voren wil komen.
Vanmorgen in de voordienst zag ik een beeld van een steen. En dan het soort steen wat je ziet in de souvenirwinkeltjes. Het is zo'n halfronde knol en die is dan doorgezaagd. En dan zijn ze hol van binnen en zitten er van die hele mooie paarse kristallen in. En ik heb een tijdje dat soort stenen verzameld en gespaard. En als je weet hoe ze gezocht worden en hoe ze daarmee omgaan, dan zie je dat er eigenlijk heel veel stenen daarvoor in aanmerking komen. Die ronde knollen, knollagaten heet dat, die worden gezocht en verzameld en die liggen op grote hopen. En op enig moment gaan mensen ze doorzagen of soms breken ze ze ook wel eens. En er is maar een paar procent wat mooi is van binnen. En dan zie je dat zo'n ding wordt gepakt, gesplitst, niet mooi, weg. En de volgende ook niet mooi van binnen, weg. En dan zo af en toe zit er eentje in met een paar kristallen aan de binnenkant. En vanmorgen had ik het idee, toen we in de voordienst en staan we in een cirkel, dat de Heer rondliep en dat hij zei tegen ons allemaal, jij bent mooi en jij bent waardevol. En het is bij mij niet zo dat er maar een enkeling waardevol is, maar iedereen is in mijn ogen kostbaar en waardevol.
Ik hoop dat je dat vastpakt, weet je, dat God zegt van iedereen is in mijn ogen waardevol. Dat geldt voor ons hier. Dat woord is niet een woord wat gegeven wordt aan het groepje dat in de 9:30 dienst bijeen was, maar ook aan ons allemaal. Sterker nog, ik denk dat God van ons verlangt dat we mensen zien als waardevolle zaken. En daar geen kwalificaties in maken, hoe moeilijk dat ook is. Die eerste 3 hoofdstukken zijn van onschatbare waarde voor onszelf om onze identiteit in Christus vast te zetten. Dan in hoofdstuk 4 schakelt Paulus over naar binnen. Binnen is het schakelmoment wat noodzakelijk is voor een christen om effectief te kunnen zijn. Namelijk, we kunnen God ervaren boven allerlei religieuze uitingen, maar dat moet zijn effect hebben op jouw leven en op wat er in jouw hart afspeelt. Op het moment dat je dat niet doet, en misschien moet ik daar even bij stoppen, is dat dan wordt onze ervaring godsdienst of religie. Ik ben met Joke in Rome geweest en dan zie je een hoop religie. Dingen die mensen doen in de hoop dat ze daarmee een contact met God kunnen hebben. Maar dat is volledig tegenstrijdig met hoe God zich openbaart aan ons. God openbaart zich doordat hij naar ons toe komt. En wij dat omarmen. En op het moment dat God zegt, ik hou van je. Op het moment dat Jezus zegt, ik wil dagelijks in jouw leven realiteit zijn. Op het moment dat de Vader zegt van, je mag altijd bij me komen. Hebben wij die zekerheid dat we niet meer naar God toe hoeven te komen op een manier dat daar rituelen bij zitten. Je mag God 24 uur per dag ervaren. En dat wil hij ook. Alleen wat hij wel wil is dat als hij met jou spreekt, dat hij vooral over je karakter en de dingen die je doet en de dingen die je visie bepalen en je levensstijl, daar wil hij wel met je praten. En dat noemen we heiliging of discipelschap. En in onze aanbidding zien we God. En in het zien van de Heer Jezus en in het zien van de heerlijkheid van God reflecteert dat naar onszelf. En zien we soms de dingen die bij ons niet kloppen. En God zegt dan niet, oh joh, wat ben je slecht, je moet veranderen. Maar God zegt, mag ik dat aanraken? Je bent al geheiligd, Je mag al in mijn aanwezigheid komen. Ik hou al van je. Maar zullen we daar samen aan gaan werken? En te vaak zitten christenen van, ja, dat ben ik niet goed. En dus spiegelen we niet en kijken we niet meer naar onszelf. En als je dat doet, hou je niets anders over dan religie. En dat kan katholieke religie zijn, dat kan evangelische religie zijn, dat kan Lutherse religie zijn, dat kan moslimreligie zijn, dat kan pinksterreligie zijn. Dan gaan we de dingen doen, want daarin beleven we dan God. Het meest frappante voorbeeld is bijvoorbeeld het denken dat we God kunnen ontmoeten. Hoe moet ik dat goed zeggen? We kunnen soms God limiteren dat de ontmoeting met God alleen maar beperkt wordt tot bepaalde liederen die we zingen. Als je dat en dat lied zingt, dan ervaar je God. Dat betekent dat dus het lied de drager is van Gods aanwezigheid. Dat is absoluut niet waar. Sommige liederen geven goede uitdrukking van de aanwezigheid van God en mijn relatie met hem. Dat is andersom. Ik heb dat lied niet specifiek nodig. Maar als we samen met elkaar God aanbidden, is het wel fijn op één toon te zingen. Maar de kracht zit niet in het lied. De kracht zit ook niet in de rituelen die we hebben. De rituelen zijn ten dienste van datgene wat we doen. Dus dat is altijd het grote gevaar. En jij en ik lopen het gevaar dat we niet naar binnen laten kijken, met het gevolg dat we dan in religie vervallen. Wat zegt God als hij ons naar binnen laat kijken? Dan zegt hij dat eenheid en liefde de hoogste waarden zijn om na te streven. Eenheid in je huwelijk, eenheid in je gezin, eenheid op je werk, eenheid in de gemeente en liefhebben van mensen. Het is niet zo gek moeilijk. Als je die twee dingen op een rijtje hebt, zit je meestal heel gauw goed. Vervolgens zegt hij dat gehoorzaamheid een groot punt is. Het was in hoofdstuk 5 vorige week. Daar hebben we niet het woord gehoorzaamheid zozeer laten vallen. Maar als je het samenvat, komt het daar wel op neer. Elkaar aanvaarden, daar gehoorzaam aan zijn. En dat kost soms wel eens een beetje moeite, waar of niet? Dat kost soms wel eens een beetje moeite. Andere mensen aanvaarden. Tenminste, bij mij wel. De mensen die ik lief heb aanvaarden, dat vind ik niet zo moeilijk. Maar die anderen. En dan kom je op allerlei moeilijke terreinen terecht. En mag God zeggen van, ik wil dat je die personen aanvaardt. Dus 3 hoofdstukken over naar boven kijken, 2 hoofdstukken over naar binnen kijken. En vandaag het laatste hoofdstuk wat gaat over naar buiten kijken. Vanuit onze identiteit in Christus, waar we 3 keer over mogen horen, mogen we naar binnen veranderen. Dan mogen we 2 keer naar kijken. En dan zegt God, dan geef ik je de kracht om effectief naar buiten te komen. Dus laten we die tekst eens gaan lezen en een stukje genakken. Efeze 6, vers 10 tot 24. Het begin van Efeze hebben we vorige week er maar even bijgepakt, omdat het meer bij hoofdstuk 5 past. En dan beginnen we met het woord tenslotte. Hij sluit nu af. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed bereid, voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig. Zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik een gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychicus, onze geliefde broeders, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen. Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om uw moed in te spreken. Vrede zijn met de broeders en zusters en liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade en onvergankelijkheid zijn met u allen die onze Heer Jezus Christus lief hebben. Het laatste is natuurlijk het slot. Prachtig verhaal, als Paulus zo in de gevangenis de gemeente van Efeze toeschrijft. Ik wil beginnen met dat naar buiten. Als we die volgorde aanhouden, dan is de eerste conclusie die we mogen zeggen, is dat naar buiten nog geen evangelisatie is. Je zou verwachten dat je denkt van, oh, Paulus zegt, nu je God hebt ervaren en hem kent, nou mag je zelf veranderen, zodat je, en dan vullen wij dat in, andere mensen gaat vertellen hoe het evangelie in elkaar zit. En dat staat er niet. Er staat tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Dat is naar buiten. De kracht naar buiten is dat we voortdurend iets zoeken wat buiten onszelf ligt, de kracht van God, en dan niet zozeer in het terrein van je moet getuigen of wat dan ook, dat zijn wel dingen die erbij komen, maar veel meer zien dat er nog wat achter zit. Efeze zegt, nu een kind van God bent en je in eenheid en liefde leeft, houd nu stand. Waarom? Omdat daarbuiten oorlog is. Daar heb je een vijand die er alles aan doet om jou het wandelen met de Heer te beletten. Onze eerste roeping is geestelijke strijd. En vanuit geestelijke strijd komt de overwinning en terrein winnen op deze aarde. Blijkbaar gaat die geestelijke strijd ons allemaal aan. Want hij schrijft dit aan een hele gemeente. En een van de meest verlammende en verdovende zaken in deze wereld is wel dat we wel het evangelie willen, dat we graag horen dat God liefde is, maar dat we de verantwoording van geestelijke strijd het liefste opzij leggen. En dat is vooral in de westerse wereld heel, heel gewoon. Waarom? Omdat wij niet zo leven met die hemelsferen. Ga je naar andere culturen, is dat allemaal zo logisch. Die snappen dat direct en die ervaren dat ook als zodanig. En voor hun is dat niks nieuws, dat er ook nog machten zijn. Cleansing Stream, iets wat we aanbevelen, start in januari weer een nieuwe serie. En voor degenen die in onze gemeente zitten en nog nooit Cleansing Stream gevolgd hebben, kan ik je dat van harte aanbevelen. Shirsty leidt dat vanuit onze gemeente. En het zou best leuk zijn om in januari weer een aantal mensen uit onze gemeente te zeggen van doe dat nou eens. Je krijgt er flink wat inzicht in. Ja, er zitten wat aspecten aan die wat, wettisch zouden kunnen overkomen. Ik sta er volledig achter, zeker als het een cursus is. En is een halfjaartje mee te draaien en dat is mee te ervaren en te zien hoe reëel het is, zal je zeker de ogen openen en hoogstwaarschijnlijk je leven ook heel goed doen. Dus zoek je kracht in de Heer, want die oorlog gaat ons allemaal aan en we hebben er allemaal mee te maken. En daarom bevelen we Cleansing Stream ook aan. Dit is mijn overtuiging. Een kerk die de strijd aanbindt en overwint, groeit in haar getuigenis en in haar effectiviteit in deze wereld. Dat wil nog niet zeggen dat die effectiviteit direct meetbaar in de gemeente is. Dat weet je niet. Maar één ding weet ik wel, dat zonder gebed en zonder die geestelijke strijd er nooit groei kan zijn. Door geestelijke strijd vallen de schillen van mensen ogen af. En soms zou je een collega hebben en die snapt er niks van en die heeft allerlei kritiek op het christendom, hoogstwaarschijnlijk nog terecht ook. En dan denk je, wat moet ik nu? De christen die geen geestelijke strijd kent in zijn leven zal zeggen, ja, dat weet ik niet hoor, daar heb ik geen boodschap aan. En je laat hem ergens liggen. De christen die geestelijke strijd zegt, die zegt, Heer, ik blijf voor die persoon bidden en ik ga er ook voor bidden, totdat die schellen van zijn ogen afvallen. Of totdat die sluier weggenomen wordt, waar Paulus over spreekt, over een ander volk. En als je praat over de moslims, ben ik helemaal van overtuigd dat de misleiding weggebeden kan worden. Jarenlang heeft het christendom het communisme als haar grootste vijand gezien. Daar ben ik in opgevoed. Totdat er een paus opstond en die zei van, die muur kan vallen door gebed. En de vorige paus die begon te bidden en in 89 als een verrassing voor de hele wereld, en we hebben het net gevierd, viel de muur. En lieve mensen, dat is gekomen doordat één man begon te bidden. En zei, na gebed, nu ga ik naar Polen en daar laat ik mijn aanwezigheid een keertje zien. En het hele communisme begon te beven. En hij riep de Polen op te bidden. Meer niet. En vanaf het moment dat hij daar geweest is, kwam de verandering. Dus laat je niks wijsmaken. Je zit me aan te kijken alsof, ja, dat zeg je nou wel. Maar gebed helpt. Zoek je kracht bij de Heer en doe dat. Onze strijd gaat dus voor onze wandel. Val ik eruit of niet? Onze strijd gaat dus voor En onze wandel is ons getuigenis. Hoe jij bent, is jouw getuigenis. Evangeliseren doe je door wie je bent. Mensen kennen mij, mijn werk zoals ik ben. En ik hoop dat ik dezelfde ben, hier op het podium als thuis, als op mijn werk. En dat is mijn getuigenis. En als mijn getuigenis niet getuigt van een intieme relatie met God, kan ik van alles doen, leuke acties, maar dat helpt niet. Acties en projecten helpen hooguit om met elkaar iets te doen, maar dat is nooit de evangelisatie. Evangelisatie is wie je bent. Dat betekent als volgende. Als we nu verder gaan op dat gebed, dat Paulus meer gaat zeggen. En dat is dat we de foute vijand even moeten onderscheiden. Hij zegt dan in vers 11, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers van en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Ik ga het nog een keer lezen, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. De grootste fout die jij en ik kunnen maken is dat je van mensen je vijand maakt, terwijl ze in Gods ogen nooit je vijand zijn. De grootste fout is dat je een oorlog gaat voeren tegen mensen of tegen een vijand die niet je vijand is. Een van de meest afschuwelijke perioden in onze wereldgeschiedenis is hoogstwaarschijnlijk de Eerste Wereldoorlog. Er is niemand op aarde die nou goed kan uitleggen waarom de Eerste Wereldoorlog nou eigenlijk begon. Engeland, Duitsland, Frankrijk en tenslotte Amerika er ook nog bij. En als je de geschiedenisboeken erop nakijkt, dan is er wel een aanleiding. En er is wel een druppel die de emmer deed overlopen, maar er was gewoon spanning. En ze gingen elkaar als vijanden zien. Op een gegeven moment, omdat die troepenverplaatsing aan de grenzen plaatsvond, heeft het Duitse leger een keer een trein, en dan praat je over 1918, naar de richting Straatsburg gestuurd. En die trein die vergat een station en reed daarmee vanuit Duitsland Frankrijk binnen. En de Fransen dachten, invasie. En zo is de oorlog begonnen. Er werd niet gevraagd, wat doen jullie? Ook niet van, ho, het station ben je al voorbij. Nee, ze komen ons land binnen, dus slaan. Het is de oorlog die de meeste slachtoffers heeft geëist. Meer dan in de Tweede Wereldoorlog. En het is best interessant om daar eens wat van te lezen. Eens een keer op na te slaan of te gaan googlen. Maar daar word je niet vrolijk van de Eerste Wereldoorlog. Er zat geen enkele reden achter. Dus de grootste fout is dat je kan gaan vechten tegen iets wat je vijand niet is. En daar word je ontzettend moe van. Laat ik je nog wat zeggen. De vijand die je wel hebt, zal het met alle plezier aanmoedigen. Want dat betekent dat jij lekker bezig bent zonder dat je met reële zaken bezig bent. Met deze tekst, zoals ik ook opgevoed ben, is, weet je, trek de wapenrusting Gods aan en dan gaan we gelijk over de wapenrusting praten en direct over de hemelse vorsten en heersers. Maar over de tekst, onze strijd is niet gericht tegen mensen, hoor je niet zoveel. En daar wou ik vandaag veel aandacht aan schenken. Mensen zijn nooit je vijand. Het was geloof ik in 1993 dat ik een preek hoorde van Stan Simmons uit Billings. En die zei dat. En het choqueerde me. Gewoon de waarheid. Mensen zijn nooit je vijand. En vanaf 1993 is dat toch wel een van mijn lijfmotto's geweest. Hoewel ik nog niet kan zeggen dat ik alle mensen dan ook erg lief vind of zo. Mensen zijn nooit je vijand. Enge mensen niet, lieve mensen niet. Rijke mensen niet, arme mensen niet. Gekleurde mensen niet, blanke mensen niet. Mensen van een ander ras niet. Joden niet, Palestijnen niet, moslims niet. Gereformeerden niet, baptisten niet. Kinderdopers niet, volwassen dopers niet. Jehovah's getuigen niet. Rooms-katholieken niet, pro-Israël-christenen niet, vervangingsleer-christenen niet, premillennium-christenen niet, postmillennium-christenen niet, politici niet, Wilders niet, Pechtold niet, Obama niet. Als ik dat voorlees, dan zeggen jullie allemaal, ja, dat is waar. Ja? Geldt dat voor ons christenen? Mensen zijn nooit je vijanden. Never, nooit. Op dit moment, en je mag er best een beetje naar googlen, op dit moment is de opgang van populisme zo iets waar de maatschappij mee worstelt. Omdat populisme wel degelijk een haat zaait. En zodra ze aangevallen wordt, altijd de slachtofferrol aantrekt. Dus vijandschap wordt gestimuleerd op dit moment. Het is goed om als christen dat te zien en te erkennen. We leven in een maatschappij waar op dit moment vijandschap gewoon gepromoot wordt. Onder allerlei woorden. Van je mag alles zeggen, ik mag alles zeggen wat ik denk. En het is toch zo. En dan vooral met die uitspraken, die persoon zegt wat we denken, weet je wel. Ja, maar is je denken dan correct of zo? En is het wijs om alles wat je denkt te zeggen? Moet je eens voorstellen dat we alles konden horen wat we allemaal denken. Dat is niet best hoor. Maar een politicus die zegt van ik ga voor u zeggen wat u denkt. Je houdt erop. Zet eens een goed beleid neer en zeg eens hoe je de wereld kan veranderen. En welke maatregelen je dan nodig heeft. Dat vijandschap wordt gestimuleerd. Ik zal je een paar dingen noemen. Het inkoppertje is natuurlijk de uitspraken van Wilders. Helaas stemmen heel veel christenen met de ideeën van Wilders in. 10% van de christenen op Urk stemmen op Wilders. Ik heb wat collega's wonen, of die wonen op Urk. En ik heb gevraagd hoeveel Marokkanen en Turken er nu op Urk wonen. En of die ze wel eens ontmoet. En dan krijg je natuurlijk een stilte. En de simpele waarheid is, van je kan wel bang zijn van een bepaalde groep mensen. Maar wie vertelt mij niet dat morgen het weer de Joden zijn, of weer de Zigeuners, of weer de homo's, of noem maar op. Die stap is snel gemaakt. Dus als je het voor de een niet wil, moet je het ook voor de ander niet willen. Ook mensen uit onze eigen kerk. Er zijn mensen hier in de kerk geweest die beschuldigd zijn van discriminatie. Die door de politie achterna gezeten zijn. Joke is denk ik de enige die weet over wie ik het heb. Maar die hebben in onze kerk gezeten. En die zich zo druk maken over de wantoestanden in het christendom of wat dan ook. Dat ze zelfs nu op grond van discriminatie politieinval in een huis hebben gehad. Je kan het op het web kan je het nazoeken. Dat zijn mensen die hier binnen kunnen komen. Het zit soms ook onder ons. En ik ga wat zeggen. Fundamentalisme is de grootste uitdaging van de kerk van vandaag aan de dag. Als de kerk valt, is het hoogstwaarschijnlijk vanwege het fundamentalisme. Wij zijn goed en de rest van de wereld is slecht. Wij weten hoe het zit. En het heeft absoluut niks met christendom te maken. Op dit moment is er een bumpersticker in de omloop om te bidden voor Obama. Met de tekst Psalm 109, vers 8. En er staat, bid dat zijn dagen geteld zijn. Een ander zijn ambt overneemt en dat hij zijn kinderen vaderloos en zijn vrouw als een weduwe achterlaat. Hedendaags evangelisch christendom. Stickers. Als ik in Amerika kom, ik heb er goede vrienden zitten. Een van mijn vrienden heeft gestemd op Obama. Ongeveer 40 brieven in zijn gemeente gekregen van hoe kan dat nou? Mensen die de gemeente verlaten omdat hij op Obama gestemd heeft. Want. Ja, er zijn punten van Obama's beleid waar je twijfels over kunt hebben. Maar mijn hemel zegt, de voorganger hiervan heeft ook wel wat losgemaakt. En dat was een evangelisch christen. Dus als we nou zelf niet zo'n geweldig voorbeeld hebben gezet, wees dan een beetje gedijst. En dit is niet de voorbeden die God voorstaat. Meest afschuwelijk is nog dat deze man Obama door evangelicalen vergeleken wordt met de antichrist. Dat kan je zo op het internet vinden. Obama is de antichrist. En ik vraag me af, hoeveel heeft te maken met het feit dat hij niet blank is? Hoeveel heeft te maken met, en dan... Joh, die kant wil je helemaal niet opgaan. En mag ik eerlijk zeggen, ik schaam me dan dat ik een christen ben. Echt waar, dan schaam ik me. Dan denk ik, jongens, met zulke soort voorbeelden winnen we de wereld nooit. Never. Mensen zijn nooit je vijand. En als een christen dat propageert, ben je ver weg van het evangelie. Als God ons als vijand had gezien, was hij nooit naar de aarde gekomen. En zeker niet als baby. En zeker niet als eenling. En zeker niet zo kwetsbaar. Er is een andere weg om te overwinnen. Dit is wat de Bijbel zegt dat christenen wel behoren te doen. En dat staat dus in Efeze. En dat is ook iets wat de eerste christenen deden. En ook in geloofden. Je ziet nergens dat de eerste christenen opstonden tegen het decadente, perverse leven en de manipulatieve maatschappij waar ze in stonden. En laat je dit even vertellen. De eerste christenen leefden onder Caesar en onder Nero. Dat waren geen lievertjes. Het woord democratie kenden ze niet. Het woord mensenrechten bestond niet. Christenen werden voor de leeuwen geworpen. Maar ze gingen niet protesteren. Ze baden en ze veranderden de wereld in 300 jaar tijd. Omdat ze mensen lief hadden. Ze hadden hun vijanden lief. Iets wat Jezus zelf toch gezegd heeft. Dus wat zegt Paulus? Paulus zegt in 1 Timotheus 2, vers 1 tot 4. Hier staat het wel goed, zie je het? Even goed kijken. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Voor wie? Voor? Alle mensen. Dus niet één uitgezonderd. Met me eens? Denk even aan je grootste vijand, de man waar je het meeste, of vrouw waar je het meeste bang van bent. Behalve je schoonmoeder natuurlijk. Oké. Okay. Die hoort er ook bij. Sorry mensen, dat mocht niet. Oké, okay, vers 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dus als je voor ze bidt, geef God zegen dat je in rust en vroomheid kan leven. Dan zegt hij in vers 3, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Want die wil dat alle mensen worden gered. Dus al die mensen waar je voor bidt. En dat ze de waarheid leren kennen. Dus gebed is de basis dat mensen de waarheid van God leren kennen. Niet onze evangelisatieactie. Niet dat foldertje. Als jij en ik gaan bidden voor onze stad, gaat God ons gunst geven, zodat de mensen tot de waarheid komen. En dan maakt het niet zo gek veel uit meer welke actie je doet. En is het niet het gebed wat gewoon ontbreekt? Mensen zijn nooit je vijand, maar achter die mensen zit wel een vijand. Wat staat er? Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want we hebben te vechten tegen hemelse vorsten, de heersers van en machthebbers van de duisternis, tegen kwade geesten in de hemelsferen. Jij en ik hebben te vechten. Onze vijand is geestelijk. En die moet je dus ook bestrijden met geestelijke wapens. George, wil je vast naar voren komen? Mensen die in de klauwen van Satan zitten, die bevrijd je niet door te wijzen op het feit hoe slecht ze zijn. Maar je kan voor ze bidden, zodat de schellen van hun ogen opvallen en ze tot inkeer komen. Vanmorgen had George ook een woord, twee woorden zelfs. Dus George, ga je gang.
Die woorden gingen, goedemorgen overigens, die woorden gingen vooraf aan iets wat Peter en ik zagen toen we vanmorgen hier kwamen om de zaal in te richten. Het was echt een puinhoop. De stoelen waren tot hier, podia stonden er. En dat betekent dat je alles de zaal uit moet sjouwen. Wat we altijd doen is eerst bidden natuurlijk. En tijdens het bidden kwam het woord chaos in me op. En natuurlijk ga je bidden dat God de chaos uit die ruimte haalt. En kort voordat we de voordienst ingingen, toen kreeg ik het volgende woord in Psalm 2. Twee teksten. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten het juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. En tegelijk kwam er ook iets anders uit Openbaringen 2. Toen ik dat opensloeg, viel mijn oog op Openbaringen 5. Vers 13, en er staat, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid.
Dankjewel. De woorden van George wijzen duidelijk op het feit dat er een geestelijke oorlog aan de gang is. En die geestelijke oorlog, die win je niet met vleeselijke wapenen. Weet je, dus zodra je op de mens gericht bent, ben je met vlees en bloed bezig. Dus voor een geestelijke oorlog Dus dat dingen zich samenspannen tegen het koninkrijk van God en zijn gezalfde, houdt in dat jij en ik opgeroepen worden in die oorlog deel te nemen. En dat je dus gebruik maakt van de wapens die God je geeft. En die wapens zijn niet protesteren bij een, weet ik van wat, iets waar je tegen bent. Is ook niet rondbazuinen dat Obama de antichrist is. Is ook niet rondbazuinen dat Balkenende geen goed christen is of wat dan ook. Dat heeft er allemaal geen ene Jan Doedel mee te maken. En ik had bijna een ander woord gezegd. He? Gebed, voorbeden. Het ligt zo simpel. Welke wapen hebben wij? Er zijn er een stuk of 7. 5 zijn defensief en 2 zijn actief of aanvallend. Neem dan de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Het eerste wapen is: houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. Als je praat over de waarheid en de uitleggingen van de wapenrusting, de meeste boekjes erover zijn echt wel goed, maar er zit ook een gevaarlijke kant aan. Hou het alsjeblieft simpel. Voor een christen is de waarheid een persoon. De waarheid is Jezus Christus. Jezus Christus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En alles wat samengekoppeld is, de gordel houdt alles vast, is ons geloof in Jezus Christus. Dat moet je vasthouden. Wanneer jij en ik dagelijks opstaan en ons leven in de handen van de Heer leggen en bewust met de Heer Jezus leven, houd je stand. En het is niet verkeerd om iedere dag dat even neer te zetten. De waarheid in mijn leven is de Heer Jezus. Ik kan me een keer herinneren dat iemand dat zei in een discussie. En er was een dispuut, en er was voor en tegen. En toen zei die andere: ja, maar ik wil je liefde even de waarheid vertellen hoor. En de waarheid is: jij bent fout, ik ben goed. En dan gaat het over theologie. Waarop die ander zei: ik dacht dat de waarheid een persoon was en geen theologie. Stilte. Dat is wel waar. De waarheid is een persoon. En zo gemakkelijk in evangelische kringen gaan we de waarheid als theologie uitleggen. Ik heb een keer een discussie gehad met iemand en die zei van: als jij niet weet hoe de eindtijd afloopt, dan ben je geen goede voorganger. Nou was mijn vader daar een expert in. Maar ik heb toch sterk de indruk dat hij op zijn sterfbed het ook niet meer precies wist. De waarheid is een persoon. Jouw leven met Jezus is veel belangrijker. De gerechtigheid als harnas om uw borst. Ah, de gerechtigheid. Zal ik je wat vertellen? Gods gerechtigheid openbaart zich altijd in barmhartigheid en genade. Daar kom je niet onderuit. Als God zijn gerechtigheid laat gelden, begint hij altijd met genade en barmhartigheid. Dus als God de mens ontmoet, en bijvoorbeeld Mozes, en dan zegt hij van: ga maar even in die kloof staan. En dan bescherm ik je met mijn hand, laat ik niet alles van je zien. En dan roept God zelf uit wie die is. En dan zegt hij: groot is God, de Heere, barmhartig en genadig. De barmhartigheid en de genade van God is zijn luister. Het beste wat hij heeft. En vanuit zijn barmhartigheid en genade toont God zijn gerechtigheid. En om die reden ben jij en ik gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. En niet omdat je het goed gedaan hebt. Maar omdat hij zo barmhartig en genadig is. Dus als wij gerechtigheid willen zien in deze wereld, doen we dat door ook barmhartig en genadig te zijn. En niet te veroordelen. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. De inzet van het evangelie, de goede boodschap, het koninkrijk van God. Altijd bereid zijn om daar waar je werkt een getuige te willen zijn en uit te komen voor datgene wat je gelooft. En dan zegt hij: draag bovenal het geloof als schild, waarmee u de brandende pijlen van het kwaad zelf, van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Het geloof voor jou en mij betekent niets anders. Ik geloof in Jezus Christus, ik geloof dat ik gered ben. Ik geloof dat ik altijd tot de Vader mag komen. Je relatie met God is jouw geloof. Je geloof, hoe je denkt over Israël of over de eindtijd of over weet ik veel wat voor theologisch vraagstuk, dat red je niet in de geestelijke strijd. Je gelooft dat Jezus Christus jouw persoonlijke redder en verlosser is en dat God je Vader is wel. Want dat geeft je zekerheid. Geen valse zekerheid, maar een goede zekerheid. Het mooiste voorbeeld is mijn moeder. Ik zeg van mijn moeder wel eens: mijn moeder die had lagere school en 3 danslessen, maar dat had ze waarschijnlijk ook niet gehad, want dat mocht natuurlijk niet. En mijn vader was meer de gestudeerde man. Mijn vader kon fantastisch spreken, daar is ook niks verkeerds over te zeggen. Maar mijn moeder was de eenvoud zelf. Maar wat ik van mijn moeder geleerd heb, is haar geloof in God. Onwankelbaar. En zodra het moeilijk werd, theologisch, ze zei, oh, dat weet ik niet, maar... En dan ging ze weer. God regeert. Weet je wel, boom. O Heer in de hemel. Weet je, dan hoorde je ze haar zeggen. En die kon echt bidden. Haar geloofsvertrouwen, haar geloof in God, was een helm. Daar kwam je ook niet doorheen. En tenslotte een schild. En dan draagt de helm als verlossing. Het zeker weten dat je een kind van God bent. Ik ben verlost. Nou zegt Paulus al die dingen in de context van een wapenrusting van een Romeinse soldaat. Maak nou niet de fout dat als Paulus een voorbeeld ziet in de maatschappij en zegt, oké, laten we een soldaat nemen. Kijk, die heeft dit en heeft die dat ingevuld. Ga dat nou niet omdraaien dat het geloof dus een helm is en geen schild is of andersom, weet je wel. Ik geloof niet dat dat de bedoeling was. Soldaten zag je toen de tijd heel veel op straat. Dus hij heeft gewoon een straattoneel gebruikt en dat ingevuld. En heeft hij 5 verdedigende wapens opgenoemd. Er zullen dus nog wel 10 meer zijn. Dan heeft hij 2 aanvallende wapens. De eerste staat in vers 17, dat is dus 6e wapen. En als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Ik vind dit zo mooi. De meeste mensen die zeggen, nee, het is het woord van God. En het woord zegt, en dan gaan we bijbelteksten citeren. Nou, daar is niet zoveel verkeerds aan. Maar dat is niet de complete waarheid. Hier staat, het zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Als jij in je dagelijks leven met Gods woord moet leven, moeten we een paar dingen goed op een rijtje krijgen. Er is niks verkeerds aan alle woorden die in de Bijbel staan. En de Bijbel is zeker je vastigheid. Dus daar zeg ik niks negatiefs over. Maar dat is het niet alleen. Paulus had in zijn tijd geen Bijbel bij zich. Dus hij heeft het hier over iets anders. En hij heeft het over de geest. Dus ik geloof met volle overtuiging dat de gave van de geest een van je sterkste aanvallende wapenen zijn die je hebt. En wat zijn nou de wapenen van de Heilige Geest en woorden van God? Voor mij is dat vooral een woord van kennis. Onderscheiding ook wel. Maar een woord van kennis en een woord van inzicht. Dat zijn wel een woord van wijsheid. Zijn volgens mij de woorden die God vaak kan gebruiken. En hoe werkt dat dan? Nou, je weet op een gegeven moment dat God iets tegen je zegt. Zeg dit of dat tegen die persoon. Of je krijgt een wijze raad van God. En die geef je door. En de man tegenover je zal zeggen, hé, dat is wijs. En dan zeg je, ja goed hè. En misschien vraagt hij een keer, waar haal je al die wijsheid vandaan? Dan zeg ik, zal het je zeggen. Maar de gaven van de geest zijn bedoeld allereerst in jouw dagelijks leven op de plek waar God jou gezegd heeft. En ook in de gemeente. En je hebt vandaag 2 voorbeelden al gezien, er komt eigenlijk nog een derde. Dat is dat we de gaven van de geest inderdaad mogen gebruiken in onze gemeente. En dat ze ook functioneren. Het zwaard van de geest is dus, ja natuurlijk, dit staat in de Bijbel, maar ik zou die discussie nooit zo snel aangaan. Zeker niet met mensen die anders denken. Vaak hoor je ook van, ja, dat geldt voor jou, maar voor mij niet. De autoriteit van de Bijbel wordt niet door iedereen gedragen. Er is heel veel discussie over de autoriteit van de schrift. Daar worden mensen die alleen maar op de schrift leunen dan ook erg zenuwachtig van. Ik baseer mijn leven op mijn relatie met God de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest. En de Bijbel is daar voor mij een richtsnoer. Die gaat er nooit tegenin, maar die bevestigt datgene wat ik mag beleven. Maar er is niks zo leuks om met iemand te ontmoeten en in het gesprek te merken dat de Heilige Geest door je heen werkt. En dat iemand zegt, joh, hoe wist je dat? En dat je kan zeggen, ja, ik heb de indruk dat de Heer dat in me zei. En nou, reken mee dat mensen echt stom verbaasd zijn. Maar God kan jou openbaring geven. Bovendien, dat hebben we ook in het leven van Jezus gezien. Hij deed niet anders. Hij zei alleen maar de dingen die God hem openbaarde. Als je met die woorden van God gelooft, dan kan het toch niet anders dan dat je ook dagelijks gaat bidden van, o Heer, wat moet ik tegen die persoon zeggen? Dan leef je toch met zo'n woord van de Heer en leef je toch ook in de afhankelijkheid van dat je van God hoort. Jack, je had daar een woord over.
Ik werd bepaald bij de wolkkolom of de vuurkolom die in de Bijbel beschreven staat in het verhaal van Mozes. Dat de wolkkolom en 's nachts de vuurkolom voor ze uitgaat en dat het volk dan moet volgen. God zelf spreekt tegen Mozes en Mozes spreekt tegen het volk. Ik zat me zo voor te stellen, een beetje zo te verbeelden van als ik in die tijd geleefd had, had ik daar eigenlijk best wel heel dichtbij in de buurt willen gaan kijken hoe dat er nou precies uitzag. Ik bedoel, ergens staat die vuurkolom, die wolkkolom. En dan wordt mijn nieuwsgierigheid toch gewekt en denk van nou moet ik toch eens even gaan kijken. Maar vuur en rook, ik denk niet dat je er heel erg dichtbij in de buurt kan komen. Ik denk dat je gewoon weg bent. En toen zei de Heer tegen me, kan je je voorstellen dat jij vervuld bent met mijn geest en dat jij dat vuur in je hebt, dat je daarmee leeft? Ben je daar wel bewust van? En dan ga je erover nadenken. Ik denk, ja, dat is zo. De Heer die zegt, er zit vuur in je, het water van de Heilige Geest, stromen van levend water. Dat heb ik allemaal aan je gegeven. En daar mag jij mee leven. En ik spreek tegen je. En je hoeft niet op Mozes te wachten, maar ik spreek gewoon door je heen. En ik woon in je, met mijn Heilige Geest. En dat is vuur, en dat is rook, en dat is leven, en dat is kracht. En je gaat er niet aan kapot, je krijgt er alleen maar leven van.
Amen. Let op wat de Heer door Jack zegt. En dat is van, eigenlijk zegt hij, wees nou niet bang. Ja, dat vuur en zo, dat, en zulke soort zaken als beeld van de geest kunnen angst aanjagend zijn. En ik denk dat de Israëlieten alle reden hadden om afstand te nemen, maar wij niet. Het volgende is, laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Daar gaat de NBG een klein beetje moeilijk doen, om het makkelijk leesbaar te maken. Omdat er een term gebruikt wordt die we in gemakkelijk Nederlands niet kunnen pakken. NBG-vertaling zegt, en bid daarbij aan met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Statenvertaling zegt, met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest. Dat in de geest heeft de MBV vertaald met laat u leiden door de Heilige Geest. Dat is een knap vrije vertaling. De Griekse tekst gebruikt 2 of 3 woorden hier. En dat is letterlijk wat er staat. Bidden in de geest. Dat is een goede vertaling. Een andere zin die je kan vinden in de Bijbel staat van ik zal bidden met mijn verstand en ik zal bidden met mijn geest. Ik zal zingen met mijn verstand, ik zal zingen met mijn geest. En er zaten dezelfde woorden in de geest. De Bijbel wijst hier heel duidelijk op tongentaal en op in met de geest in contact te zijn. Ik zal bidden met mijn geest, ik zal bidden in de geest. Is dat je je terugtrekt in de gaven die God je gegeven heeft, de Heilige Geest. Dan moet ik er 2 dingen even zeggen. Eerste. Heel veel mensen ontvangen de Heilige Geest, maar niet iedereen ontvangt ook altijd de gaven van tongentaal. Dat begrijp ik zelf niet, want je zou zeggen dat is dus voor iedereen. Ik geloof ook dat het voor iedereen is. Maar ik herken dat er ook wel mensen zijn die, nou, het komt gewoon niet. Mijn advies is altijd, als je dat niet hebt, streef ook naar de andere gaven. Heb je wel een woord van wijsheid? Krijg je wel eens een woord van kennis? Krijg je wel eens dromen? Krijg je wel eens beelden? En oefen je daar dan in? Ik denk dat daar niet zo gek veel verschil in zit. Tongentaal is slechts 1 van de gaven. En zoals Martin zei, je bent ook niet minder. We zijn allemaal even kostbaar. Hoe de Heer dat nou precies doet, weet ik niet. We hebben ook niet allemaal de gaven van genezing. Toch, of de gaven van krachten. Daar zit nog eens wat verschil in. Toch wil ik doorgaan op dat bidden in tongen. Bidden in tongen is een enorm krachtig wapen. Want als je bidt in de geest, bid je de woorden die God wil dat je bidt. Terwijl je het zelf niet weet. En het grote voordeel is dat als ik voor Obama ga bidden in tongen, dat ik de goede dingen bid. En geen Psalm 109 vers 8 of zo. Als ik moet bidden voor dingen die ik moeilijk vind in de maatschappij, bijvoorbeeld de integratie van de moslims, waar begin je nou met je gebed? Nou, ik begin in tongen te bidden. Als ik moet bidden voor Israël, dan weet ik wel waar ik bidden moet. Omdat ik daar mijn punten wel op staan. Als ik moet bidden voor de Nederlanders, weet ik ook ongeveer waar ik moet bidden. Hoewel, Heer, geef ons een opening in de stad. Heer, geef ons een gebouw. Waar begin je? En als je het niet meer weet, begin je met tongentaal. Dat is wanneer je een verlangen hebt. Hetzelfde heb je wanneer je bijvoorbeeld in je huwelijk botsingen krijgt. Of dat het in je gezin niet loopt zoals het is. Of dat je op je werk tegenstand krijgt. Of dat dingen je overkomen die je liever niet wil dat je overkomen. Dan voel je dat de geestelijke strijd boven je afspeelt. Dat kan je voelen. Op het moment dat ik dat voel, ga ik altijd in tongen bidden. Ik ben er al lang achter dat als ik zelf gelopen nadenken wat er allemaal is, dat ik het meestal toch fout heb. Of niet soms. Wat is hier aan de hand? Weet je, waarom gebeurt dit? Wat is er aan de hand? Weet je wel? Even heel simpel. Dagelijks leven. Iedereen die getrouwd is. Is het jou nooit overkomen dat je met je echtgenote op zich een leuke middag wil hebben? En dat je ineens, zonder dat je het in de raad hebt, is de sfeer niet goed en worden het argumenten. En zit je tegenover elkaar en voor je het weet heb je bijna ruzie. Of zelfs ruzie. Totdat één zegt van, joh, hey, kap eens even. Hoe komt dit eigenlijk? Waarom doen we dit? Geestelijke strijd. Er is er eentje die dat zo graag wil verstoren. Die eenheid en die liefde. En als er dan eentje zo wijs is van, joh, geef me de hand, dan laten we samen naar de Heer gaan. En we kappen met deze discussie. We zoeken onze eenheid en liefde. Nou, dat kan wel eens wat verder gaan. En dat je alleen bent en dat je zegt, hé, waarom verstaat hij of zij me niet meer? Ga dan in tongen bidden en vraag aan de Heer wat jij kan doen. Jij kan altijd meer lief hebben dan dat je ervoor deed. Bidden in de geest is een ontzettend krachtig wapen. Nou, heb je die gave van tongentaal niet of ben je daar wat minder begaafd in? Ik wil je wel bemoedigen dat voor te zetten. Maar wees dan ook heel erg open voor de andere gaven die God je geven wil, zodat je krachtig kan staan in deze maatschappij. Nogmaals, voor de eerste christen was dat niks vreemds. Voor ons is het wel wat vreemd. Maar de eerste christenen deden niet anders. Als het gaat over bidden, dan was dit regelmaat. En toch, in een paar jaar tijd, konden zij de hele wereld veranderen. Dus ik denk dat we daar best wat van leren kunnen. Ik wil jullie bemoedigen om te zeggen van, jongens, als de Heilige Geest ook vanmorgen door een profetie zegt, en je bemoedigt om die geest inderdaad aan te wakkeren, wil ik onze gemeente oproepen dat aan te wakkeren. Eens in de zoveel tijd moet je daar weer eens over praten. En natuurlijk zijn het de vaste mensen die altijd wel een woord van de Heer hebben. Maar ik wil ook de jongeren aanspreken. Jullie kennen de Heilige Geest ook. Kom op, mensen. God spreekt ook door jullie. Kom om 9:30. Doe mee. Wees onderdeel van die geestelijke strijd. Als wij om 9:30 hier samenkomen en we zingen even één liedje, dan is daar geestelijke strijd. En breken we de helse machten af. En komt God ook met zijn woorden. Maar dat hoeven niet altijd Jack en Martin en een ander te zijn. Dat hoeft niet. Ik denk dat die twee mensen met plezier zeggen, het zou leuk zijn als we een keertje niet hoeven. En dat een ander het is. En nogmaals, je hebt van mij geen vrijbriefje om te zeggen, nee, dat werkt niet bij mij. Dat is een regelrechte aanval op het feit dat ik mijn werk niet goed doe, dus dat geloof ik niet. God heeft zijn geest ook aan jou gegeven. Dus strek je uit naar die gaven. Dan sluit Paulus af met wat groetjes en zo. Oh ja, laat ik nog even teruggaan. Hij sluit dan eerst af met van, hey jongens, bid ook voor mij. Want ik zit in de gevangenis, moet je maar eens goed lezen wat hij zegt. En bid ook voor mij dat ik vrijmoedig mag spreken. Dat ik mag proclameren, staat er letterlijk. En jij denkt dan weer dat hij een evangelisatiedienst gaat houden? Hij moet voor de keizer verschijnen, voor het gerecht. En hij heeft maar één ding voor ogen. Ik ga daar vertellen dat Jezus Christus leeft. Dat er een andere God is. Dus bid voor me. Niet dat ik uit de gevangenis word verlost, wat ik zou bidden. Jongens, willen jullie bidden dat ik bevrijd word? Nee, bid voor me dat ik een goed getuigenis mag geven, zodat Caesar en Nero het ook horen, of welke keizer die ook boven zijn hoofd had. En dan sluit hij af met de groeten en dergelijke dingen. Wij willen afsluiten met één zin. Ik heb de 6 preken in één zin samengevat. Dus lees even met me mee. Uit de brief van Efeze mogen we leren ontdekken hoeveel God van ons houdt. En hoe we Jezus dagelijks mogen ervaren. En God de Vader mogen kennen in intimiteit. Zodat als hij tot ons spreekt, wij ten goede veranderen. Vooral op het gebied van gezin, familie en gemeente. Zodat we krachtig in deze wereld kunnen staan. Volledig toegerust en effectief in gebed. En ik hoop dat je de amen op kan zeggen. En mijn laatste wens is, ik hoop dat Efeze voor jullie ook een boek wordt waarvan je zegt, daar duik ik regelmatig eens even in terug. Daar zit iets meer in dan 6 lesjes. Wat ook 6 spreken per hoofdstuk kunnen doen, maar dan wordt het wat lang. Ik vond het heel fijn om met jullie die serie samen te doen. En ik zou het fijn vinden om met elkaar daarvoor te bidden. Zullen we dat doen? Zullen we gaan staan, laten we elkaar een hand geven? Vader, we hebben met elkaar 6 weken lang stilgestaan bij 1 brief. Een brief die u vooral richt aan een gemeente die zo effectief was. Waar we zoveel van kunnen leren. En vader, ik vraag u in alle nederigheid dat de woorden die we gesproken hebben, bestudeerd hebben, met al onze beperkingen, dat die woorden mogen groeien in onze harten. En dat we vast mogen houden dat het allemaal begint bij uw liefde. Dat u ons kent en van ons houdt. Dat we zomaar bij u mogen komen. En dat we vanuit die geruststelling, kinderen van u te zijn, geliefd te zijn door God de Vader, dat we mogen veranderen. In karakter, in houding, in visie. Dat we betere mensen worden. Grotere mensen, sterkere mensen. Krachtig in uw woord, krachtig in het geloof. Heere, maak ons dan ook mensen die bidden. Omdat we donders goed begrijpen dat het een geestelijke strijd is. En help ons, Heer, een gemeente te zijn die niet vecht tegen mensen. Maar help ons, Heer, op dat gebied een andere weg te laten zien die veel mooier is. Heer, we bidden dat u ons daarin leidt, op al onze wegen. In Jezus' naam. Zo bid ik dat de liefde van God met je meegaat. De genade dat je Jezus dagelijks mag ervaren, ook met je meegaat. Dat je die dagelijks mag zien. Dat je dagelijks gemeenschap met de Heilige Geest mag hebben. Zodat Hij je leidt en woorden geeft. Mag zo de vrede van God met jullie meegaan. In Jezus' naam. Amen.